dit was prachtige muziek, of is prachtige muziek, muziek van Gustav Mahler. En het heet Lied van der Erde. En het is even als opwarmer voor waar we het over gaan hebben. Gustav Mahler was natuurlijk een belangrijke dirigent van zijn tijd, maar voornamelijk een groot componist. En zijn muziek wordt gelukkig nog altijd en overal geëerd. En dinsdag 16 juni is dat door het Zweling Orkest in het Concertgebouw hier in Amsterdam. En aan tafel heb ik Hugo Bauma, muziekschrijver en alt-violist bij het Zweling Orkest. Welkom, fijn dat je er bent.
Goedemiddag.
Het Zweling Orkest, dat bestaat al sinds 1878. Ja. Gaan we een tijdje terug.
Ja.
Wanneer ben jij bijgehaakt, Hugo?
Ook alweer een tijdje terug. Dat was in 2007, inmiddels alweer 9 jaar geleden, dus 8, zoiets. Ja, ik was ook nog niet eens student toen, maar dat was een beetje een uitzondering, want alt-violisten zijn eigenlijk altijd zeldzaam, dus... Toen ze eenmaal mijn telefoonnummer hadden en wisten dat ik ook speelde, mocht ik eigenlijk gewoon meedoen en ik ben niet meer weggegaan.
En waarom zijn alt-violisten zeldzaam?
Ja, het is een minder populair instrument. Ja, de viool kent iedereen en de cello en allerlei dwarsfluit, de grote instrumenten. Maar er zijn eigenlijk geen kinderen die dan zeggen, ja... Ik wil een instrument spelen, alt-viool.
En is het toch ook niet zo, volgens mij, dat je volgens mij eerst viool gaat spelen en later alt-viool?
Meestal wel, zo ben ik ook begonnen.
Natuurlijk, met alt-viool is enorm.
Het is wat groter.
Dus ja, ik kan me ook voorstellen dat je als kind dat niet...
Maar je komt er gewoon niet op als kind. Want er zijn ook veel minder solo-stukken voor, bijvoorbeeld. Grote solisten heb je niet echt op alt-viool. Ja, okay. Ze zijn er natuurlijk wel tegenwoordig.
Ja, ja. Goed, maar het is nog altijd een klein geselecteerd groepje. Ja. Even kijken, laten we even naar dat Zweling Orkest gaan. Dat gaat dus inderdaad al van heel ver terug. Hm. Zijn het altijd studenten geweest die het hebben bezet?
Ja, in principe wel. Het is ooit uit het studentenkoor van Amsterdam afgesplitst.
Van de UvA. Studenten van de UvA of niet?
Nou, ja, toen heette het volgens mij ook nog niet echt UvA, maar dat is okay, gewoon... Nee. Het is van oorsprong corporaal, maar allang niet meer.
Ja.
Nu is het gewoon een aparte vereniging en bestaat inderdaad nog steeds uit studenten. Maar ik heb me wel laten vertellen dat in de begintijd, toen bestond ook bijvoorbeeld het Concertgebouworkest nog niet, in 1878.
Nee.
Dus... speelden er vaak ook professionele muzici met het studentenorkest mee, omdat het toch hoog niveau was en grote projecten, grote premières toen ook in die tijdstukken van Berlioz en zo, die toen nog de inkt was nog nat.
En die werden gespeeld, ja. Laten we heel even terug naar Mahler. Jullie spelen dat. Voor mensen, voor de luisteraar die zegt... Mahler, ik kan hem helemaal niet plaatsen. Kun je even iets over hem zeggen en wat voor muziek hij ook?
Mahler die leefde ongeveer een eeuw geleden. Zijn leven staat eigenlijk vol met tegenstellingen. Hij was een Tsjech, maar werkte in Oostenrijk. Hij was... van huis uit Joods, maar in een christelijke, katholieke omgeving. Zijn muziek reflecteert ook al die tegenstellingen. Het kan ongelooflijk vrolijk zijn, bijna kinderlijk blij en opgewekt. En dat is ook de vierde symfonie die we spelen, is een voorbeeld daarvan. Het is grotendeels heel naïef bijna, maar aan de andere kant, en het kan in één keer omslaan.
Echt heel donker.
De diepte van de ziel die bovenkomen. En daar is hij ook dan ook eigenlijk bedroefd zoals een kind. Gewoon 100%. Ik weet niets meer behalve ellende die er nu is.
Heb je ook een persoonlijke voorkeur echt voor Mahler?
Ik hou wel erg van zijn muziek. Ja? Ook als componist. Omdat hij... heel gedetailleerd alles opschrijft voor alle instrumenten. En je weet precies wat je moet doen en hij weet precies wat hij bedoelt. En soms gaat het helemaal tegen je intuïtie in die je als orkestmuzikant dan hebt. Dat weet je wel, de strijkers 100% vol hard spelen en dan één klarinet in een laag register nog piano er doorheen en dat hoor je dan heel goed. En dat is een heel bijzonder effect.
Ja, ja. Je zegt hij schreef dus voor grote orkesten. Ja. Maar dit vierde deel is, meen ik, of deze vierde symfonie, ja, is, meen ik, toch voor een kleiner orkest.
Voor Mahler begrippen inderdaad
is
wel.
Er relatief
zitten geen trombones en tuba in. Geen hele grote houtblazerssectie.
Nee.
En gewoon meer ook van die grote rollen voor wat lichtere instrumenten. De strijkers, fluiten, een harp. Dus het is inderdaad een lichtere symfonie.
En hoe doen jullie dat dan? Want ik zei net, jullie zijn ongeveer met zo'n 70, of dat zei ik in mijn vooraankondiging,
ja,
met zo'n 70 man. Hoe wordt dan gekeken wie die bezetting kan uitvoeren?
Hoe bedoel je precies?
Nou, want jullie zijn met heel veel studenten, maar jullie spelen niet met 70 studenten nu.
Dit is eigenlijk wel gewoon ongeveer onze rompbezetting.
Oké. Okay.
Dus de strijkers, die zijn er altijd wel. En in het geval dat we grotere stukken zouden gaan uitvoeren, weet ik dat, de derde symfonie van Mahler bijvoorbeeld, heb je twee keer zoveel blazers nodig of zo. En dan worden er meestal ook gewoon wel mensen van buitenaf erbij gehaald.
Okay, dus jullie bezetting is sowieso...
Ja, dit past wel ongeveer gewoon bij ons.
En ik zat ook te denken, dit hele repertoire, past dat ook bij jullie als Zwelinck Orkest? Waarom hebben jullie hiervoor gekozen?
Ja, ik denk dat dit best wel bij ons past.
Ja?
Het is... Aan de ene kant... Je moet je er even in vastbijten, deze muziek. Het is niet makkelijk.
Nee, het is niet, nee.
Maar net gewoon goed te doen voor gevorderde amateurs zoals wij zijn.
Ja.
En als je er eenmaal aan werkt, dan is het ook heel dankbaar. Dan merk je ook dat er gewoon vooruitgang in zit. En dat we dus nu, na een half jaar repeteren, echt wel klaar zijn voor de concerten.
En dat hemelse, hè, waar het zo over gaat. Je beschrijft net, dat is dus die luchtige kant, maar ook vooral die donkere kant. Welke instrumenten klinken zo hemels? Welke vertegenwoordigen, zeg maar, dat het best daarin,
nou,
het geluid?
Helemaal aan het einde van de symfonie, dat is als we eindelijk in de hemel terecht zijn gekomen. Dan zingt de soliste Charlotte Jansen ook over wat er allemaal in de hemel is. Ja, dat is allemaal lekker eten en je hoeft je nergens zorgen over te maken. En de engelen bakken het brood voor je. En het is allemaal fantastisch. En,
kortom, wie wil daar niet naartoe?
Precies. En Sint Cecilia, beschermheilige van de muziek, die heeft daar haar eigen orkestje. En daar gaat dan het laatste couplet van dat lied over. En wat we dan horen... En daar eindigt de symfonie dan ook mee, is de harp en de althobo. Die eigenlijk gewoon zonder iemand erbij, natuurlijk zitten er nog strijkers bij en van alles, maar die hun eigen muziek spelen. En de tekst zegt dat ook, muziek die je op aarde nooit zal kunnen horen.
Mooi.
Die nergens mee te vergelijken is.
Mooi. Ik las ook de eerste drie delen van de symfonie. Die zijn gebaseerd op het vierde deel.
Ja.
Dat is het laatste deel. Dat is eerder geschreven. Mm-hmm. Kun je daar iets over vertellen? Waarom is dat gebaseerd dan? Waarom staat dat enigszins los ervan?
Hij heeft dus inderdaad dat vierde deel met zang eerder geschreven als los lied. Mahler schreef ook heel veel liederen met piano of met orkest. Hij was jarenlang, wist hij niet precies wat hij met dat lied moest. Hij was er heel tevreden over, heel blij mee.
Maar het paste nergens.
Het paste nergens. Hij dacht dat het dan nog in zijn derde symfonie ergens erbij kon. Maar die werd al veel te lang. Dus toen heeft hij besloten om zijn vierde symfonie daarop te baseren. En het zo op te bouwen dat dat vierde deel, dat lied, dat daar naartoe gewerkt wordt... In de eerste drie delen, dat je de thema's al hoort aankomen en de sfeer. Dat je begint op aarde, gewoon met de aardse ellende, verwarring, onduidelijkheid. En dan ga je langzaamaan kom je in de hemel terecht.
Is dat ook, zeg maar, zoals jij dat beleeft? Jij speelt een altviool. Is dat ook zo als jij een stuk tegemoet gaat? Met het verhaal, zeg maar?
Ik vind het altijd wel heel, heel leuk om erbij te hebben, inderdaad, een verhaal. Om te weten wat ik speel.
Ja, precies. Ik kan me ook voorstellen dat je daardoor meer invoelt.
Ja.
Waar
ja.
je zeker
dat
als
zo van het onze dirigent, die doet daar ook wel haar best voor om ons soms duidelijk te maken. Ja, jullie zijn hier gewoon de engelen die hemelse muziek maken. Speel het op die manier.
Ja, ja. Dat helpt inderdaad.
Ja.
Jullie staan dus in het concertgebouw.
Ja.
Dinsdag.
Dinsdagavond.
16 juni.
En ook vanavond trouwens.
En ook vanavond.
Ik moet zo meteen gelijk door de trein in. Maar in Utrecht, in de Geertekerk, ook om 7:15.
Oké, en ik wil nog heel eventjes met je afsluiten. Want dat concertgebouw, dat is toch ook magisch?
Absoluut.
Heb je daar vaker gestaan?
Ja, het Zweling Orkest speelt daar elk jaar.
Oh, jullie spelen ook? Oh, het is helemaal niet meer...
Nou ja,
maar het blijft toch altijd misschien iets...
Het gaat bijna als een thuiswedstrijd voelen dan, maar het blijft elke keer...
Wat zweeft daar in dat gebouw? Wat is dat?
Ja, wat wel leuk is daar... Je hebt al die namen van componisten op de muur en op het balkon. En Gustav Mahler heeft de ereplek midden op het balkon. Je kijkt rechts tegen zijn naam aan. En dat is toch wel mooi, lijkt me, om dan... Kijk eens, Gustav, je muziek wordt hier nog steeds gespeeld...
Mooi. Echt als een eerbetoon eigenlijk aan hem. Ja, nou prachtig. We sluiten af. Hugo Bauma, dankjewel voor je bijdrage. Dinsdag 16 juli dus in het Concertgebouw. En als mensen daar meer over willen weten, Hugo, kunnen ze even ook naar jullie site?
Ja, www.zweelinkorkest.nl.
Goed, daar sluiten we mee af. Heel veel succes nog met repeteren en heel
bedankt.
Veel plezier. Dankjewel. En wij gaan luisteren naar Tracy Chapman met Across the Lines.
Across the lines.